En gehouden, zo de Heere wil. 'S Morgens hoop ik u zelf het woord van de Heere te bedienen. En 's middags zal u dominee Hoefnagel van Katwijk aan Zee voorgaan. Ikzelf hoop dan in Katwijk aan Zee het woord van de Heere te bedienen. Morgen zal er ook een collecte worden gehouden voor de hulpverlening met het oog op de slachtoffers van de vloedgolf in Zuidoost-Azië. Heel hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 57... daarvan het eerste vers, Psalm 57, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeden, want mijn ziel trouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uw vleugelen. Dat is het eerste vers van Psalm 57. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij ook vanmorgen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Vanmorgen met de woorden van zondag 45 van onze Heidelbergse catechismus. Wij zingen na de belijdenis van het christelijk geloof het tweede vers uit Psalm 57. Psalm 57 vers 2, na de belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 45.
Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft, in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.
Gemeente, wij lezen de Heilige Schrift, evenals gisteravond, ook nu weer uit de profetieën van Jeremia, nu niet het negende, maar het tiende hoofdstuk, Jeremia 10, en wel de versen 17 tot en met 25. De schriftlezing wordt gevormd door een gedeelte uit Jeremia 10, het tweede gedeelte van het hoofdstuk, vanaf het 17e vers tot het einde, vers 25.
Raad uw kramerij weg uit het land, gij inwoneres der vesting. Want zo zegt de Heere, zie ik zal de inwoners des lands op ditmaal wegslingeren, en zal hen benauwen, opdat zij het vinden. O wee mij over mijn breuk, mijn plaag is smartelijk, en ik had gezegd, dit is immers een krankheid die ik wel dragen zal. Mijn tent is verstoord, en al mijn zelen zijn verscheurd, mijn kinderen zijn van mij uitgegaan, en ze zijn er niet. Er is niemand meer die mijn tent uitspant en mijn gordijnen opricht. Want de Heere zijn onvernuftig geworden, en hebben de Heere niet gezocht. Daarom hebben zij niet verstandiglijk gehandeld, en hun ganse weide is verstrooid. Zie, er komt een stem des geruchts, en een groot beven uit het land van het noorden, dat men de steden van Juda zal stellen tot een verwoesting, een woning der draken. Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richtte. Kastijd mij, Heere, doch met mate, niet in uw toorn, opdat gij mij niet teniet maakt. Stort uw grimmigheid uit over de heidenen, die u niet kennen, en over de geslachten, die uw naam niet aanroepen, want ze hebben Jacob opgegeten, ja, ze hebben hem opgegeten, en hem verteerd, en zijn woning verwoest. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken, gemeente, nu de Heere in ons gebed, En we bidden hem om zijn zegen ook in deze eerste dienst van het nieuwe jaar. Onze voorbeden geldt onze zuster Ina van Voorden, die gisteren in het ziekenhuis is opgenomen in verband met een geconstateerde ontsteking. Wij bidden de Heere. Heere, gij God van eeuwigheid. U hebt het ons gegeven dat we de overgang van het oude naar het nieuwe jaar mochten meemaken. Dat de 12 klokslagen passeerden en dat een oud jaar is bijgeschreven in het boek van de geschiedenis en dat een nieuw jaar voor zich opent. En wij mochten gaan over de brug van het ene jaar naar het oude. U gaf het ons. En wij noemen dit jaar een nieuw jaar. En zo is het ook wel. Want dit jaar dat voor ons ligt, het moet zich nog ontplooien. Het moet nog ontrold worden. En wat het ons brengt, dat zal allemaal nieuw zijn. Omdat het nog nooit gebeurde, wat dit jaar gebeuren zal. En ook omdat we niet weten wat er geschieden zal, Heere. En daarom, wij mensen van deze tijd, wij kwetsbare, stoffelijke, nietige mensen, die onze dagen en onze maanden en onze jaren tellen, wij zoeken op dit ogenblik U. U die God die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid bent. U, drie enige God, die de schepper van hemel en van aarde en ook van deze aardse levenstijd ben. En toch, wij spreken van het nieuwe jaar. Maar zo nieuw is dit jaar niet. Want we hebben al het oude meegebracht. Het oude van de tijd die achter ons ligt. We hebben onszelf meegebracht, Heere. Ons hele bestaan. Onze persoonlijkheid met al onze kwetsbaarheid en broosheid. Met al onze vergankelijkheid, en dat zal in dit jaar niet anders zijn dan het vorige. En wij hebben meegebracht misschien onze zorgen en noden en onze moeite. En dat wat ons voorheen bezig hield, maar wat in deze nieuwe levenstijd niet anders zal zijn. Het zet zich gewoon voort. En we hebben meegebracht, Heere, ons hart. Ons hart waarvan U zegt dat uit dat hart voortkomen alle boosheden. En alles wat niet is zoals U wilt dat we doen zullen en leven zullen. We hebben het meegebracht, Heer. En als we vanmorgen in dit uw bedehuis hier, in het gebed tot U komen, dan is het opnieuw als zondaren, als geen anderen dan voorheen. En daarom, Heer, het past ons om op deze 1 januari opnieuw uw aangezicht te zoeken. Niet alleen in ootmoedige erkenning en dankbaarheid, in verootmoediging vanwege het feit dat U ons spaarde, ons en onze kinderen, en dat we dit jaar op deze wijze beginnen mogen. Maar Heere, ook daarom, omdat U recht hebt op ons, omdat U een claim legt op ons hele leven, en we voldoen er niet aan. Omdat wij mensen zijn, Heere, die naar de maat van Uw recht en heiligheid niet leven, niet leven kunnen en ten diepste vanuit onszelf ook niet leven willen. En daarom past het ons te buigen voor U, Heere. En U in een ootmoedig smeekgebed te vragen. O God, zoek ons op. Zoek ons op met Uw heil en met Uw genade. En laat in dit jaar, laat het jaar van het welbehagen mogen zijn. Laat het jaar van op Uw opzoekende genegenheid en Uw ontferming in ons leven mogen zijn. Laat het jaar zijn, Heere, waarop we voor het eerst, maar dan ook telkens weer opnieuw, wanneer U het ooit gaf, wanneer we U mogen kennen, Heere, dat dit jaar een jaar des Heren zal zijn, in de volle zin van het woord. Ja, dat is het wel. Want al onze tijden zijn in Uw hand. En niets is er in dit leven wat niet van U komt. Maar laat het ten volle het jaar des Heren zijn. Dat jaar waarin we door Uw genade het opnieuw belijden mogen. Of, oh wat een wonder, het mogen leren gaan belijden dat dit onze enige troost is. In leven en in sterven, dat we niet meer van onszelf zijn, dat we van onszelf bevrijd zijn, en dat we U toebehoren, Heere, met al ons doen met heel ons denken, met totaal ons bestaan, met ziel en lichaam, voor tijden en eeuwigheid, in leven en in sterven. Zo bevelen we onszelf en elkaar aan u, de Heere, op. Doe ons beseffen wie u bent. En Heere, daartoe is nodig dat u ons uw geest geeft, dat u het ons leert, zoals we dat gisteren vernomen hebben uit uw woord. Dat we niet roemen in eigen wijsheid en in eigen kracht en in eigen vermeende rijkdom. Maar dat onze roem daarin zal zijn. Dat u zich, o Heere, aan ons openbaart en dat we u leren kennen als een God van weldadigheid en van recht en van gerechtigheid. Want daarin hebt u lust. En in de zodanigen hebt u lust. Dat hebben we nodig. Heere, schenk het ons. En als u ons leert wie u bent, Heere, dan trillen er in deze dagen en in deze week ook andere dingen mee. En dan behoeven we de krant maar op te slaan. En we behoeven de beelden maar op ons netvlies te laten komen. En dan weten we het. Heere, wie kent uw toorn? Naar dat gij te vrezen zijt. Wie kent uw geduchte macht en majesteit? Er zijn er vele duizenden, ja miljoenen, die daar een week geleden bijna achtergekomen zijn. Dat u een God bent, Heere, die de natuurkrachten zelf geschapen hebt, maar ze ook naar uw hand stelt. U een God van heiligheid en majesteit. U die in de zee maar één rimpeling behoeft te geven. En de mens is niet meer. En u heeft het ons niet getroffen. Nog niet getroffen. Maar het is wel een sprake. Zelfs mensen die met u niet rekenen, ze spreken over oordelen en ze spreken over wat de menselijke maat te boven gaat. De meest ernstige van alle natuurcatastrofen, voor zover de mensheid het zich herinnert. En dat moeten wij meemaken en dat mogen wij meemaken. Wij mogen deze spraken ontvangen terwijl we nog ontkomen zijn, Heere. Geef dat we het ook van die zijde bezien. En dat we onszelf gelukkig prijzen daarin, dat dit woord van u tot ons komt, dit woord in het natuurgeweld, dit woord op de scheiding van het ene en het andere jaar, dit woord dat ons naar u wijst, Heere. En wanneer het nu niet gebeuren zal, dat we vanwege de schrik des Heeren tot u vluchten gaan, en wanneer het nu niet gebeuren zal, dat we door de knieën gaan, wanneer dan wel? O, we bidden u, Heer, om een ontvankelijk hart. We vragen u, onze jongens en meisjes en onze ouderen, wij allen, Heer. We bidden u of u de teerheid van onze ziel onszelf geven wilt, zodat we het verstaan zullen. Zodat we dit nieuwe jaar niet in kunnen zonder u. Leer ons dat. Tegelijkertijd danken we u voor het vele goede dat u ons gaf en geeft. In ons persoonlijk leven, in de dingen die ons deel waren en nog steeds zijn. In dat wat u ons als gemeente schenkt, nog steeds. Dat uw woord verkondigd wordt. Dat de ambtelijke dienst voortgang heeft. Dat de dingen zoals ze behoren bij een ordelijk en gerust gemeentelijk leven. Dat ze ons gegeven zijn en dat ze ons gelaten zijn. Dat zoveel in onze gemeente zich beijveren voor het welzijn van de gemeente. De ambtsdragers die hun werk mogen doen. Geef ook aan hen kracht en genade, Heere, om het te mogen doen uit de bronnen die bij u zijn. Want het is ook een verleiding voor ambtsdragers, Heere. Voor de dienaar van het woord. En voor de ouderlingen. En voor de diakenen. Dat ze vallen in de verleiding die ons gisteren is voorgehouden. Te roemen in eigen wijsheid en te roemen in eigen kracht en te roemen in eigen rijkdom. Maar dat zal ons niet baten, Heere. O, dat is een schande, wanneer in de heiligheid van de dienst van uw huis deze dingen tot rust grond en tot stof van eigen roem zijn. En u zult het bezoeken. Heere, bewaar ons ervoor. We bidden u voor de gemeente, jongeren en ouderen. Laat ook in dit jaar de dingen nog voortgang mogen hebben. Het verenigingswerk, het zondagsschoolwerk, de catechisaties, de huisbezoeken, het evangelisatiewerk. We bidden u voor onze koster en zijn vrouw. We bidden u voor onze organisten. We bidden u voor allen die een taak hebben We bidden u voor onszelf en voor elkaar, hier in de kerk en bij de kerktelefoon. O almachtige God, ontfermt u zich. En laat het woord van u, dat krachtige, dat heldere, dat eerlijke woord van u, laat het in dit jaar zijn zegen mogen schenken, Heer. En geef dat het goede zaad van uw woord ontvankelijke harten vinden mag. We bidden u voor noden en zorgen bij onszelf en elders. U kent ons hart. U kent de pijn van ons bestaan. Heere, voorzie er genadig in. We bidden u voor uw kerk in deze wereld. We bidden u voor deze wereld zelf. Voor de leiders van de wereld. We bidden u voor onze regering en onze volksvertegenwoordigers. We vragen u voor onze koninklijke familie en onze vorstin. Gedenk ons allen in dit jaar. O Heere, bezoek ons met uw heil. En boven alles, kastijd ons, Heere. Maar met mate, niet in uw toorn, opdat we niet vergaan. Zie ons aan. We bidden u voor onze zuster Ina van Voorden. Ze moest inderdaad worden opgenomen in het ziekenhuis. Wilt u met haar zijn, Heere, en met haar man en de kinderen, geef dat de ontsteking ook door de toediening van medicijnen genezen mag en dat de pijn wijken zal. Gedenk haar en wilt u met haar zijn in alle opzichten en laat ook deze weg, o Heere, waarin u tot haar en tot de haren spreekt, laat het verstaan mogen worden wat u te zeggen hebt. Verhoor ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen uit Psalm 25. Psalm 25, het tweede en daarna het vierde vers. Psalm 25, vers 2. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Het tweede en het vierde vers uit de 25ste psalm. De eerste collecte is nu voor de eredienst en de tweede voor de kerkelijke kassen. Van harte aanbevolen. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking voor vanmorgen in Jeremia 10. Waren het gisteren de versen 23 en 24 van hoofdstuk 9, vanmorgen zijn het eveneens de versen 23 en 24 nu van hoofdstuk 10. Jeremia 10, vers 23 en vers 24. We lezen daar het woord van de Heere, opgetekend uit de mond van Jeremia als volgt. Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richtte. Kastijd mij, Heere, doch met mate, niet in uw toorn, opdat ge mij niet teniet maakt. Tot zover. Geliefde gemeente, we hebben zojuist psalm 25 gezongen. Een hele bekende psalm. En ook wel een heel geliefde psalm. Misschien door het vele zingen een beetje uitgesleten. En omdat we de woorden toch wel kennen, dringen ze maar nauwelijks meer tot ons door. Maar u zult het wel met me eens zijn als ik zeg dat het een psalm is met toch wel een heel bijzondere zeggingskracht. Het is de psalm die we kunnen typeren als de psalm van de weg. De weg. Daar gaat het om. Het gebed om de weg van de Heere te kennen en in de weg van de Heere te gaan. Hoe is die weg? Hoe zal ik die weg bewandelen? Wel, vraagt de dichter. Heere, maak mij uw wegen bekend. En leer mij uw paden. Dat is het gebed van de dichter. Van David. Maar tegelijkertijd onlosmakelijk daaraan verbonden zijn belijdenis. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. David, hij weet dat hij een weg moet gaan. Maar het is voor hem onmogelijk om een weg te gaan zonder de Heer. Want hij kent zichzelf. Hij zegt, Heere, gedenk uw barmhartigheden. En uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk toch niet aan mijn zonden, aan de zonden van mijn jonkheid en aan de zonden van nu. Gedenk mij naar uw goedertierenheid, o Heere. En dan weet David het. En dat is een diep woord in die enkele dingen die hij dan zegt. En het herinnert aan de tekst van gisteren. De Heere is goed en recht. Goed en recht. Zoals Jeremia het beleed. De Heer is een God van weldadigheid. En een God van recht en gerechtigheid. De Heer is goed en recht. En juist daarom. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. In zijn weg. Hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Geliefde gemeente. Dit jaar. We weten niet wat het ons brengen zal. Het ligt voor ons. Als het ons gegeven wordt om dit jaar te ontvangen, dan ligt er een weg voor ons. Maar welke zal die weg zijn? Hoe zal ze gaan? Zal ze kronkelen? Zal het een weg zijn vol van duisternissen en diepten? Zal het een weg zijn met allerlei obstakels? Zal het een weg zijn met putten? Zal het een weg zijn waarop we misschien wel struikelen gaan? Zal het een weg zijn? De Heere weet het. De Heere weet het. Vanmorgen luisteren we naar een boodschap aangaande die weg. In de versen 23 en 24 van Jeremia 10. Allereerst, vers 23, een ootmoedige belijdenis. En vers 24, een dringend gebed. Een ootmoedige belijdenis en een dringend gebed. Onze tekst, gemeente, hoort bij dat gedeelte dat begint bij het 17e vers. En daar zijn we ook begonnen in de schriftlezing. Nou, dat zijn heel aangrijpende woorden en ze herinneren ons aan de desolate, de ontredderde toestand van het volk, zoals we dat gisteren gezien hebben. Daar klinkt het woord van de profeet, een woord dat hij namens de Heere tot het volk spreken moet. Raap uw kramerij weg uit het land, gij inwoneres der vesting, want zo zegt de Heere, ik zal de inwoners van het land op ditmaal wegslingeren. Jeremia beschrijft hier de situatie die ontstaan zal. Het is zover nog niet, maar donkere wolken pakken zich samen aan de horizon van het volksbestaan. Hij omschrijft hier de situatie van het volk die zal gaan gebeuren als inderdaad de oordelen van God zullen gaan losbarsten. En als het gericht dat de profeet meermalen het volk heeft voorgehouden als een gevolg van hun zonde en ongerechtigheid, als dat gericht over het volk komen zal. En het zal gaan komen. En de profeet, en dat is dikwijls eigen aan het profetisch spreken, de profeet ziet hier als het ware, als in een profetisch vergezicht, dat het eigenlijk al werkelijkheid is. Hij spreekt hier alsof het al gaande is. En wat er dan gebeurt, de profeet zegt, het is verschrikkelijk, alles en iedereen moet weg. En de profeet, hij roept het volk toe, neem al je spullen maar mee. Want alles van heel je gedoetje, het wordt verwoest, bedenk het. Raap uw kramerij weg, o Jeruzalem, want de Heere zal u wegslingeren. Het zal nu echt gaan gebeuren, wat de Heere gezegd heeft. En alles waaraan u zo hecht, inclusief al die afgodsbeelden en al datgene wat u als uw bezitting rekent en waarin uw roem ligt, denk aan de woorden van gisteravond. Raap uw kramerij weg. U hebt er geen geloof aan gehecht wat ik gezegd heb, maar het zal gaan gebeuren. En dan, het is een beetje moeilijk te verstaan als we het achter elkaar lezen, maar dan verandert enigszins het perspectief in de versen 19 en 20. Want dan hoort de profeet als het ware het volk kermen en klagen. Dan, of ze zitten midden in dat oordeel, of ze zijn al weggevoerd naar Babel en het is al helemaal werkelijkheid geworden. Dan ontvangt de profeet een blik in datgene wat gebeuren staat. En wat hoort hij dan? Hij hoort één weeklacht oprijzen van de aarde. Hij hoort het volk klagen en jammeren. Dat is het wat we lezen in de versen 19 en 20. Dat is met het oor van de profeet beluistert hij het, maar het komt uit de mond van dat ontredderde volk. En de profeet, hij houdt het nu dat volk voor als een spiegel en hij zegt, zo zal je jammeren en kermen. Dit zal je reactie zijn. O wee mij over mijn breuk. Mijn plaag is smartelijk. En ik had wel gezegd, dit is immers een krankheid die ik wel dragen kan. Maar nu blijkt dat je het niet dragen kunt. Er worden wat tranen gestort, gemeente. Er zijn wat tranen in deze wereld. Vanwege al het leed. En vanwege al de nood. En vanwege al de moeite. Er zitten er onder ons, die weten er ook van. Om tranen te storten. En het kan wel eens een opluchting zijn als je tranen kunt huilen. Want wanneer ze niet willen komen, dat kan een mens ook zo beklemmen. Wat zullen er in deze dagen, in deze afgelopen dagen, een tranen gestort zijn. Door al die miljoenen mensen die ontredderd en ontheemd zijn. En die geen plek meer hebben om hun voet neer te zetten. Wat een tranen, wat een leed. Wat een nood. Wel, hier hoort de profeet het ook. Hij hoort het hier opstijgen vanuit het binnenste van dat volk. Maar weet u wat opvalt? Als je nou die versen 19 en 20 eens leest. En je hart breekt eronder als je het je op je inlaat werken. Weet u wat er nou ontbreekt? Geen woord over de oorzaak. Geen enkel woord over de zonde. Niets. Geen echte verbrokenheid behoren we hier. Het is wel verdriet. En er is wel radeloosheid. En het is wel aangrijpend. Maar gemeente, het is hol. En het is leeg. En dan gaat de profeet verder. En dan is hij zelf weer aan het woord. In vers 21. En dan wijst hij het volk de oorzaak van dat alles aan. En dan wijst hij zelfs. Dan wijst hij op de overste van het volk. Die dat volk een verkeerde weg gewezen hebben. En daardoor is het gekomen. Ze hebben verkeerd gehandeld. Ze hebben het volk in een verkeerde weg gebracht. Maar, zegt de profeet in vers 22. Het zal gebeuren. De oorlogsmachine van Babel zal komen. En hij zal vernietigen alles wat op zijn weg komt. Juda zal gesteld worden tot een verwoesting. Tot een woning van de draken. Van de wolven en van de jakhalzen. En van de slangen en van de hagedissen. Die zullen wonen waar eens de prachtige stad en het heerlijke heiligdom van Juda en Jeruzalem was. Maar dan, dan komen we bij onze tekst. En gemeente, dan krijgt de klank van de stem van de profeet een andere kleur. Nog steeds spreekt hij namens de Heer. Ja, wat zal een profeet anders doen? Maar luister nu eens. Nu spreekt hij een belijdenis uit. En hij spreekt een gebed uit. En hoe moeten we dat nou lezen? Als we het hier lezen in vers 23. Ik weet, o Heere, dat bij de mensen weg niet is. En wanneer we lezen in vers 24. Kastijd mij, Heere, doch met mate, niet in uw toorn, opdat ik niet verga. Hoe moeten we het lezen? Hier spreekt de profeet, gemeente, maar weet u hoe? Hij spreekt hier alsof hij het volk is. Weet u wat we hier meemaken? Jeremia blijkt hier een echte profeet te zijn. Hij vereenzelvigt zich met dat zondige en met dat gestrafte volk. Hun nood is zijn nood. En hun belijdenis, oh mocht het toch zo zijn. Hun belijdenis is zijn belijdenis. En hun gebed, oh was dat maar het gebed van het volk. Hun gebed is zijn gebed. Jeremia, hij spreekt hier de woorden die dat volk zou moeten spreken. Hij geeft uiting aan een houding van verootmoediging over schuld en zonde, zoals het volk het zou moeten doen. Het is alsof Jeremia hier zegt, uw volk van Juda, dit moet uw belijdenis zijn. Dit moeten de woorden van uw gebed zijn. O Jeremia, die trouwe knecht des Heren, die leidende dienaar van zijn zender. Hij is één met het volk. Hij staat in de breuk van het volk. Hun zonde is zijn zonde. Hun overtreding is zijn overtreding. Hun ondergang is zijn ondergang. En daarom, daarbij past maar één belijdenis, zegt Jeremia. En dat is deze belijdenis. En daarbij past maar één gebed, o volk van Juda. En dat is dit gebed, Jeremia. Hij is hier een voorbidder. Hij bidt hier als het ware namens het volk tot de Heer. Maar hij is nog wat anders. Hij is ook in een andere zin een voorbidder. Hij bidt het dit volk voor. Hij gaat als het ware de woorden van deze belijdenis en de woorden van dit gebed gaat hij in hun mond leggen. En gaat hij in hun hart leggen. En hij zegt tot het volk, laat dit nu uw belijdenis en laat dit nu uw gebed zijn. Gij dan, o volk van Juda, bid aldus. Jeremia, gemeente, hij is hier min of meer de voorloper van iemand als Daniël. Daniël die leefde in de tijd van de ballingschap. Er staat van Daniël geen enkele zonde beschreven. En toch, in dat aangrijpende gebed in Daniël 9, daar is het Daniël zelf die we horen bidden. Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die de weldadigheid houdt, degenen die hem lief hebben en die zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd, Heere. Wij en onze vaderen, wij hebben gerebelleerd. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons is de beschaamdheid daaraan gezegd. En Daniël, hij zinkt hier op de knieën, als was hij het volk. Hij staat hier op de plaats van het volk. Dit is ook het gebed en de belijdenis van Jeremia. En Jeremia, hij is hier vooral de voorloper van de grote bidder. De voorbidder van de zijnen, maar ook die het zijn volk als het ware voorbidt. En die het gezegd heeft tot zijn discipelen. Gij dan, bid aldus onze Vader die in de hemelen zijt. Vergeef ons onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. Want van u is het koninkrijk. Jeremia, de afschaduwing van de grote voorbidder. En laten we nu met deze wetenschap en deze verklaring van deze woorden, laten we nu naar de inhoud van dat gebed en van die belijdenis van Jeremia luisteren, gemeente. Jeremia zegt, ik weet, daar begint hij mee. Hij zegt, ik heb iets geleerd, ik ben ergens achtergekomen. En hij gebruikt hier hetzelfde woord als waar we gisteravond een ogenblik bij stilstonden. Over dat kennen, weet u wel. waarvan ik gezegd heb dat het een ervaringskennen is, dat het een bevindelijk kennen is, dat het een kennen is wat geleerd is in de oefening van de dingen voor Gods heilig aangezicht, in de oefening van het ware gebed en van het ware geloof, wat ik leer op de school van de Heilige Geest. Ik weet, zegt Jeremia. En wat weet hij dan? Hij zegt, dit weet ik, dat bij de mens zijn weg niet is. En dat het niet is aan een man die wandelt om zijn weg te bepalen. Wat bedoelt hij daarmee? Jeremia zegt, en hoe herkenbaar, gemeente. Een mens kan wel denken dat hij zijn weg bepaalt. En die kan wel menen dat hij is als iemand die een wandeling gaat maken. En die zelf wel uitstippelt waar langs hij gaat en waarheen hij gaat. Jeremia zegt, maar ik heb iets geleerd. Ik weet ergens van. En dat is dat dat niet zo is. Zo is het niet. Ik bepaal het zelf niet. Het staat niet aan de mens om het te kiezen. En het is niet aan de mens om te bepalen waar hij heen gaat of staat. Dat denkt de mens wel. En dat meent hij wel. Maar zo is het niet. Hoe is het dan wel? Wel, Jeremia, hij spreekt het nog niet eens uit. Want het is zo vanzelfsprekend. Het is hier impliciet. Het ligt in de woorden begrepen. En dat volk van Juda heeft het best begrepen wat Jeremia bedoelt. Het is niet aan de mens. Maar het is aan God. God is het die mijn weg bepaalt. De Heere wijst het aan. En het is Jeremia hier die als het ware de woorden spreekt die een andere profeet gezegd hebt. Wanneer hij namens de Heere gezegd heeft, mijn wegen zijn niet uw wegen. Mijn wegen zijn veel hoger en anders. En mijn gedachten, ze zijn zoveel beter en hoger dan uw gedachten. Gemeente, dat is de belijdenis van Jeremia. En dat is nou de belijdenis die hij dat volk, dat schuldige volk in de mond wil geven. En die hij in het hart wil geven. En hij zegt tot dat volk, luister nou eens. Hoor nu eens. Weet je het soms nog niet? Ben je er nou echt nog niet achter gekomen dat het zo is en anders niet? Dat het niet aan een mens is om zijn weg te bepalen. Het staat echt niet aan u en aan mij om te bepalen waar we heen gaan. Heren, Psalm 25. Heren, maak gij mijn wegen en uw paden door uw geest en woord bekend. De profeet, hij wil zo zielsgraag dat het volk dit weet. Ja, gemeente, en dan klinkt er toch nog wel iets anders in door. Want het is echt niet de eerste keer dat de profeet Jeremia tot dit volk spreekt over de weg die ze moeten gaan. En hij verwijst hier als het ware, zonder dat hij zich beroemt op zichzelf. En zonder dat hij zegt, maar heb je dan niet naar mij gehoord, want ik heb het toch al lang gezegd. Nee, dat niet. Maar binnen dit woord, waarin hij het zegt dat het niet aan de mens is om zijn weg te bepalen. Binnen dit woord verwijst hij naar een eerder woord. En wij kunnen het vinden in Jeremia 6. Jeremia 6 vers 16. Het was een woord dat Jeremia namens de Heere gesproken heeft tot dat volk. Zo zegt de Heere. Kijk eens naar je weg. Staat op de wegen. En zie toe. En vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandel daarin, dan zult gerust vinden voor uw ziel. Jeremia zegt, maar dat is het toch. Heb je soms Psalm 25 niet gezongen? Ligt dat niet in je ziel? Is dat soms je belijdenis niet? Dit was toch het woord van de Heer, om de weg te gaan die hij heeft aangewezen. Maar, het slot van het 16e vers. Ze zeggen, we zullen daarin zelf wel wat we willen. Jawel, en nu? Nu moeten ze de weigering en de consequenties van die weigering zelf dragen. Want, zegt Jeremia, het staat niet aan de mens om zijn weg te bepalen. Nou gemeente, dat is een heel aangrijpende boodschap. Toen, maar nu niet anders. Ook voor ons. We staan aan het begin van een nieuw jaar. En het is toch zo, u en jij en ik, we hebben zo vaagweg wel onze gedachten over dit nieuwe jaar. We zullen dit doen en we zullen dat ondernemen en we zullen ons inspannen en we zullen proberen dat te bereiken. En je bent hard aan het studeren voor je examen en je hoopt te slagen en je hoopt ervoor te zorgen. En de Heere zegt, het staat niet aan een mens om zijn weg te bepalen. Weet u het toch wel? Maar gemeente, dat ligt ons zo. Ja toch? Of niet? Dat ligt ons zo. Dat we zelf wel de bestemming bepalen en dat we zelf wel aankoersen op dat doel dat ons voor ogen staat. En dat geldt echt niet alleen dat goddeloze Juda. Dat geldt ook allerlei vrome en beste en keurige en brave kerkmensen. En dat geldt u en mij precies één. Wij stippelen, zo denken we zelf, onze weg wel uit. Maar, en daar zijn we toch ook wel achter gekomen. Gemeente, het leven zelf zou het ons al moeten leren. Laat staan nu het woord van God het ons zegt. En als er dan plotseling verschrikkelijke dingen gebeuren in je leven, zoals hier bij Juda en zoals in die kuststreken van Zuidoost-Azië gemeente, als er dan plotseling iets gebeurt in je leven waardoor je hele leven totaal van koers wijzigt, dan zijn we ontredderd. Ik had een deze dagen nog een boekje in handen. En het is niet de eerste keer dat ik de titel ervan noem. Een boekje van Thomas Boston. Krommingen in het levenslot. Als de wegen anders gaan dan je wilde. Maar gemeente, deze Thomas Boston, die had leren buigen. Die had het geleerd. Die had de Heere leren erkennen. Zijn boekje behandelt de tekst. Aanmerk het werk van God. Want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Boston. Hij aanmerkte het werk van God. En de weg van God. Hij had het geleerd. Wat geleerd? Om de koers van zijn leven te bepalen op de weg die de Heere gaat. En te zoeken om achter de Heere aan te gaan. En geliefde gemeente, dat valt niet mee. Dat valt echt niet mee om het uit handen te geven. Er kunnen allerlei zorgen in ons leven zijn. Bij de een is het dat en bij de ander is het dat. We hebben zo allerlei wensen, toch ook voor dit nieuwe jaar. Wensen aangaande onze gezondheid. Wensen aangaande ons huwelijk. De dingen die in ons huwelijk een plaats kunnen hebben. Wensen die we hebben, waarvoor we op de knieën liggen misschien en die we zo graag willen hebben. Of wensen in ons gezin ten aanzien van onze kinderen. Of misschien ook wel wensen in ons ongehuwd zijn. Wensen in de weg van ons leven. En we zouden zo graag willen dit of dat. En dan kan het wel eens anders gaan. En zo zal het dit jaar ook gebeuren, gemeente. Het is niet aan de mens om zijn weg te bepalen. En weet u wat er eigenlijk staat? Ik weet, o Heere, dat bij... Ja, de mens, weet u wat er in het Hebreeuws staat? Dat bij Adam zijn weg niet is. Dat staat er. Het woord Adam, mens. Ik weet, o Heere, dat bij Adam zijn weg niet is. Bij Adam, bij de mens. Bij de mens zoals die in zichzelf is. Bij de mens die vlees is. En wat vlees is, dat onderwerpt zich aan de weg en aan het werk van de Heere zomaar niet. Dat is een erkenning, gemeente, die ligt ons niet. En daarom, het mag ons gebed wel zijn, o Heere, win ons daarvoor in, voor deze waarheid en voor deze werkelijkheid. En dat valt echt niet altijd mee. Dat valt ook niet mee in het leven van Gods kinderen. Dan ben je echt zomaar niet over dat spoor heen getrokken. En dan ben je het er echt ook niet altijd mee eens. Wat denkt u van Asaf? Asaf die zag op de weg van de goddelozen. Wat zij wilden, dat kon geruisloos voortgang vinden. Maar hij, mij aangaande, mijn voeten waren bijkans uitgeweken. En mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Ik was nijdig op te dwazen, ziende der goddelozen vrede. Er zijn geen banden tot hun dood toe. En hier, gemeente, hier raakt het woord van vanmorgen dat van gisteren. Asaf, hij moest het leren hoe. Wel doordat de Heere hem in het heiligdom bracht. In de weg waarin de Heere hem deed zien en hem leerde wie hij was. God, de heilige God. En dat Asaf maar een mens was. Dat Asaf maar Adam was. En meer niet. Maar hier ligt het geheim. Hier ligt het geheim. En Jeremia, hij wil zo zielsgraag dat dat op het hart van het volk van Juda gebonden is. Om dit te leren en achter de Heere aan te gaan. Want dit is een heilzame weg. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing leren hen die dwalen en hen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. En dit is het geheim. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Gemeente, mag ik dat op uw hart binden? Nou, dat kan ik helemaal niet. Maar ik zou het best willen. Mag ik dat op uw hart binden? Mag ik u dat meegeven als het woord van Jeremia? Als het woord van de God van Jeremia? Het is niet aan de mens, maar er is een God die een mens in die weg leren wil. Die hem bij de hand nemen wil. Hij is die God die het zegt. Ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren van de weg die gegaan moet. Ik zal raad geven. En dan ook dat. Mijn oog zal op u zijn. Dan hoef je niet alleen. Dan zal ik met je meegaan. Ja, dan zal ik voorgaan. En als ik voorga en u volgt, wel, dan zult u nergens komen. Of God is er al geweest. Gemeente, dan kan het een ongebaande weg lijken, maar dan is het toch een gebaande weg. Want dan heeft de Heere die voorgaat en achter wie ik aankom, hij heeft de weg gebaand. En hoe het dan zal gaan, hoe het ook zal tegenlopen, dat kan ook nog. Dan mag ik toch gestadig op zijn goedheid hopen. En dan blijft er zelfs in mijn kruis nog lof over. Lof voor die God die mij trekt. Door zijn wegen heen. En dan komt het toch goed. Maar nu is het de wens van Jeremia. Niet alleen dat het volk dit leert belijden. Maar dat het volk dan ook bidden gaat. En Jeremia, hij, de voorbidder voor het volk. En nu kom ik aan onze tweede gedachte, vers 24. Jeremia, de voorbidder. Die namens en voor dat volk op zijn knieën gaat en de Heere zoekt en de Heere roept. Jeremia, hij bidt het ook het volk voor. Hij legt het dat volk als het ware in de mond. En hij legt het op het hart. Hij bidt het voor. Gij nu, o volk van Juda, in het oordeel en in de ballingschap. Gij nu, bid aldus. O volk van Juda, neem het maar over. Bid het maar met me mee. Niet alleen in die ootmoedige belijdenis. Maar ook in dat dringende smeekgebed. Welk gebed? Dit gebed, gemeente. kastijdt mij, Heer. Doch, met mate, niet in uw toorn, opdat ge me niet te gronde maakt. Gemeente, dat is ook een gebed. Dat is ook een gebed. Bid u dat nu? Kastijdt mij, Heer. Wat bidt Jeremia? En wat wil Jeremia dat het volk bidden gaat? Heere, kastijd mij. Heere, kom met uw tuchtiging. Straf mij maar, want ik heb het verdiend. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Want uw doen is rein en uw vonnis is rechtvaardig. Jongens en meisjes, heb je zoiets alles meegemaakt? Dat iemand gaat bidden om straf en vraagt om tuchtiging. Ja, ik heb het wel eens meegemaakt. Ja, ik heb het wel eens meegemaakt. Ik heb het wel eens meegemaakt. Betreffende een jongen. Die zijn vader heel erg ongehoorzaam was geweest. En wiens geweten ging spreken. En die voor zijn vader stond. Heel schuldbewust. En die een ogenblik opkeek. In de ogen van zijn vader. En daar betraande ogen zag. En ogen vol van liefde. En toen zei die jongen het. Vader, sla me maar. Dat is Jeremia. En zo moet het bij het volk zijn. Kastijd mij, Heere. Hier is er een. Die een welgevallen kreeg. Aan de straffen. Van zijn ongerechtigheid. Nee, dan bedoel ik het niet. Dat iemand zou zeggen, Heere, gooi me maar in de hel. Nee, dat bedoel ik niet. Maar toch. Het besef daarvan. Dat ik een zondaar ben. En dat zonde schuld meebrengt. En dat schuld mij voor de Heere strafwaardig maakt. En dat ik dat ga erkennen. En dat ik enerzijds gevlucht tot de Heere. En tegelijkertijd schuilend bij de Heere. En dan toch zegt, Heere, kastijd mij maar. Heere, u bent goed. En ik ben slecht. Heere, u bent heilig. En ik ben onheilig. U bent rechtvaardig. En ik ben een overtreder. Kastijd mij, Heere. Wat is het motief? Ik noemde er al iets van. Wat is het motief van Jeremia? En waarom wil hij dat dit het gebed van het volk is? Kastijd mij, Heere. Gemeente, ik zie meerdere motieven. Het ene noemde ik al. Het besef van strafwaardigheid. De wetenschap dat Gods gerechtigheid. Ja, zo is het. Dat is niet alleen iets van onze leer. Maar dat ligt in de beoefening. Dat Gods gerechtigheid genoegdoening vraagt, gemeente. Want Gods gerechtigheid is een gekwetste gerechtigheid. Het is een aangetaste gerechtigheid. En Gods gerechtigheid, Gods deugden, zoeken genoegdoening. De zonde van ons is zo groot dat de Heere zich er verschrikkelijk over vertoornt. En dat Hij die met een rechtvaardig oordeel straffen wil. De strafwaardigheid en de erkenning daarvan. Want God is God. Dat is het eerste motief. Herkent u het? Maar er is nog een motief. Want de man die hier spreekt, die kent zichzelf. En hij weet dat hij zomaar weer in staat is om in de grootste zonden te vallen. Opnieuw. En daarom vraagt hij om kastijding. Let wel op dat woord. Kastijding. Tuchtiging. Dat vraagt hij. En wie kastijdt je? Gemeente, ik wees er al op. Je kastijdt je kind. Je kastijdt niet een vreemde, maar je kastijdt een kind. Weet u, en weet jij, dat de kastijding tot de voorrechten van het kindschap behoort. Nee, daar ben ik zomaar niet voor ingewonnen. En toch is het zo. We lezen dat in het Spreukenboek. En die woorden, ze zijn overgenomen door de schrijver van de Hebreeënbrief. Hebreeën 12. U moet het maar eens lezen, dat aangrijpende hoofdstuk. Waar het staat, mijn zoon. Hoort u hoe teer, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als ge door hem bestraft wordt, want die hij lief heeft, Die kastijdt de Heer. En alle kastijding, als ze tegenwoordig is, ze schijnt geen zaak van vreugde te zijn, want het doet pijn. Maar wie erdoor geoefend wordt, die ontvangt een vreedzame vrucht der gerechtigheid. En weet u wat Jeremia hier vraagt? En weet u wat Jeremia zo graag wil dat het volk vragen gaat? Heere, kastijd mij, zodat ik weer weet dat ik ondanks mijn zonde en ondanks al mijn afkerigheid, zodat ik weet, Heere, dat ik toch een kind van u ben. Want een kastijding ontvangt alleen een kind. Wilt u me, Heere, dan maar dit blijk van het kindschap geven? Kastijd me dan maar, Heere. En dan zit er denk ik nog iets achter. De kastijding, gemeente, het is meer dan vergelding, het is geen vergelding, maar het heeft een opvoedende waarde. Het wil mij beletten om opnieuw in zonden te vallen. Kastijding, gemeente, kastijding bewaart een mens voor verharding. Kastijding houdt mij aan de grond. Kastijding maakt van mij door Gods genade een ootmoedig mens. En doet me de verootmoediging voor Gods aangezicht beoefenen. Ik heb een vrouw gekend aan wie de Heere genade bewezen had. Jawel. Oh, dat lag duidelijk in haar leven. Vanaf haar jeugd wel. En ze kon erover vertellen bij tijden, zeker wel. Maar ze had een speciale zonde. En ze viel er telkens weer in. En dat was de zonde van kwaadsprekerij over een ander. En toen kwam er een moment. Toen heeft de Heere haar spraakvermogen weggenomen. Is dat geen kastijding? Dat is een kastijding. En toen kon ze niet meer in die zonde vallen. Kastijd mij, Heere. Dat is even een gebed. Weet u, daar is genade voor nodig. Daar ben ik zomaar niet. Daar heb ik mezelf ook zomaar niet voor over. Ik moet het belijden, Heer, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Maar laat nu uw kastijdende hand, uw tuchtiging, mij bewaren. En zo gaan ze hun weg. En zo zien we ze ook in de Bijbel, die gekastijd zijn. Jacob, heel zijn verdere leven, hinkend. En Paulus, met zijn doorn in het vlees, opdat hij zich niet verheffen zou. Maar zo, gemeente, zo is dit gebed geen wanhoopsgebed. Want deze dichter, deze profeet, hij vraagt het Heere. Heere, kastijd mij u, de God wiens naam is, Heere. En dan lezen we erachter, kastijd mij, Heere. Doch met mate. En dan wil ik u behoeden voor een misverstand. Want nou betekent dat niet dat de dichter zegt, Heere, kastijd mij, maar doe het alsjeblieft een klein beetje. Niet al te erg, doe me niet al te veel pijn, Heer, een klein beetje maar, dan is het wel genoeg. Onze statenvertalers, die zeggen dat hier eigenlijk staat, en misschien hadden ze het zo beter kunnen vertalen, kastijd mij met oordeel. Weet u wat hier eigenlijk staat? Het woord wat hier gebruikt wordt, het is hetzelfde als wat gisteren aan de orde was. Toen er sprake was van het recht van de Heer. Er staat hier, Heere, kastijd mij, maar naar de mate van uw recht. Heere, naar uw maat, naar wat u vindt dat goed is in mijn leven. En wat zien we hier dus? Deze profeet, hij valt de Heere toe. Hij valt het recht van de Heere toe. Hij bidt naar God toe. Hij billijkt hem in zijn recht. Heere, kastijd mij, maar naar de mate van uw recht. Hij beleidt het, Heere. Ik heb uw recht geschonden en ik heb uw wet vertrapt. Maar Heere, wilt u zich nu aan uw recht houden? Wilt u die hoge standaard van uw recht in mijn leven handhaven? En als u mij dan gaat kastijden, Heere, doe het dan naar dat recht. Het is wat David bad. Laat me niet in de handen van mensen vallen, maar laat me in uw hand vallen, Heere. Dan is het toch goed. Kastijd mij naar de mate van uw recht. Gemeente, mogen we zo het nieuwe jaar in. God geve ons die genade. Hoe het dan ook gaan zal. En als er dan kastijdingen op mijn weg komen. En als u mij dan tuchtigen zou, Heere. Laat het zijn naar de maat van uw recht. En schenk mij de bereidwilligheid om in die weg te gaan. En dan voegt de profeet er nog iets aan toe. En daar besluiten we onze prediking mee. Heere, niet in uw toorn, opdat ge mij niet teniet maakt. Wat ontlenen we hieraan? Jeremia wist iets van de toorn van God. Hij wist er iets van, evenals Paulus die het schrijft aan de gemeente van Korinthe. De schrik des Heren beweegt ons tot het geloof. Wetende hoezeer de Heere te vrezen is, o Heere, als u met uw toorn komt en als uw wraak over mij zal losbarsten, o dan smelt ik weg, dan is er van mij helemaal niets meer. Niet in toorn, Heere, opdat ge mij niet teniet maakt. O, er is een reden tot straf en er is alle reden dat u mij teniet maakt, dat u mij verbrijzelt, dat u mij vergruizelt, Heere, dat ik als in een vloedgolf terechtkom en in de zee wegspoel en meer niet, en dat er van mij helemaal niets overblijft. Niet in uw toorn, Heere, opdat ge mij niet teniet maakt. We komen bij hetzelfde als gisteravond. Deze dichter, die voor de Heere heeft leren buigen, en die zich ervoor overkreeg dat de kastijdingen en de roede van de Heere een plaats in zijn leven hebben. Och Heere, maar naar de mate van uw recht, niet in toorn, opdat ge me niet teniet maakt. En we horen hier doorheen klinken een beroep op hem. Een beroep op de grote zoon van zijn lieve vader. Die aan het kruis gespijkerd is. En over wie de toorn van God en de geduchte wraken wel gekomen is. Om Christus wil, Heere. Mag ik nu het nieuwe jaar een aanvang neemt. Mag ik bediend worden uit hem, Heere. En hoe het ook zal gaan als u mij zegeningen geeft, als voorspoed mijn deel zal zijn. O Heere, schenk het mij, maar naar de mate van uw recht, opdat ik er niet in ondergaan zal. En als u mij kastijden zal, Heere, naar de mate van uw recht, maar één ding, geef mij niet over aan uw toorn en aan uw geduchte wraak, om Christus wil. Ik las bij dit woord van Jeremia 10, een woord van Calvijn, en ik geef het u mee. Dit is de ware manier en aard van het berouw. Wanneer we ons onderwerpen aan het oordeel van God. Dit is naar de wil van God. Wanneer we met een vreedzaam gemoed, dat is met een gemoed dat vol vrede zich aan de Heere overgeeft, zijn kastijdingen verdragen. En hem om genade bidden. En, zegt Calvijn, zulken zal de Heere horen. Gemeente, deze belofte mag ik u meegeven. Jeremia, die zo zielsgraag wil dat dit de belijdenis en dit het gebed van het volk zal zijn. In zijn gebed klinkt het door. Wie zo zich voor de Heere neerwerpen zal. En dit als een gebed bij de Heere brengen zal. De Heere zal horen. Wie hem aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst oneindig groot. Terwille van hem. Die zich gesteld heeft onder de toorn van God. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Maar als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Hij zal zaad zien. Hij zal vrucht zien. Hij zal de jaren verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Mag het ons gebed zijn, Heere, kastijd mij, maar naar de mate van uw recht, matig uw kastijden. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 6, de versen 1 en 4. Psalm 6, de versen 1 en 4. Laat ons samen de Heere bidden en danken. Wij bidden, Heere, om een gebed. Wij vragen u om een belijdenis. Een waar gebed. Een oprechte belijdenis. Ons geleerd door hem die zijn geest gegeven heeft, de geest der genade en der gebeden. Dan zullen we er iets van verstaan, Heere, dat het niet aan de mens is om zijn weg te bepalen. En niet aan een man om zijn koers uit te zetten. En niet aan een vrouw om te weten waarheen ze gaan zal. Maar dat u onze weg bepaalt. En dat we het niet erkennen, Heere, noodgedwongen alleen. Wanneer u onze weg buigt. Scherp afbuigt. Pijnlijk afbuigt. En dan we het wel, dan, dat we het dan wel moeten erkennen. Maar dat u ons tevoren, vandaag al voor het hele jaar en voor ons hele leven, deze bereidwilligheid en deze overgave van ons hart schijnt, Heere, deze genade om onze weg op u te wentelen. En dan zullen we het elke dag opnieuw nodig hebben, Heere. Elke dag, voor elke dag apart. Wanneer we het belijden, Heere, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nee, niet een lamp, Heere, waardoor we al het einde van onze weg kunnen zien. Zo'n felle schijnwerper. Maar zo'n kleine lamp. Voldoende om één stap te zetten. En voor de volgende stap hebben we dezelfde lamp weer nodig. Laat zo uw woord een plaats in ons leven hebben, Heere. En laat zo uw geest ons met zijn heiligt voorgaan. Wilt u zo ons nabij zijn? We danken u voor de prediking van vanmorgen. Het was wel diep. En het was aangrijpend en het is vanuit onszelf onmogelijk. Maar wanneer u het ons geeft, Heere, wanneer u ons op uw school neemt, dan gaat u ons daarin onderwijzen, in de weg en in uw werk en in wat genade is en in wie wij zijn. Dan wordt het waar, de belijdenis van Kolbrugge, dat ik een mens ben en niet meer. Dat God God is. En dat hij zijn belofte, zijn genadevolle toezegging ook in mijn verzondigd leven vervullen gaat. Heere, doe dat. Zo aan het begin van dit nieuwe jaar en aan het einde van deze dienst. Wij brengen onze nood en onze moeite, onze zorg en onze vrees, onze onzekerheid en de duisternis van dit komende jaar. We brengen het bij u, maar we bidden om uw hand en om uw leiding. Schenk het ons, Heere, en wees zo in alles ons nabij. Wilt u zo deze dag met ons zijn, ook wanneer we wellicht nog op pad gaan om onze familie te bezoeken. Bewaar ons op onveilige wegen. En schenk het ons dat we morgen opnieuw hier onder uw woord mogen zijn. We vragen het. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu het 9e vers uit dezezelfde psalm. Psalm 6 vers 9. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Gemeente, als ik het goed begrepen heb, is het de bedoeling dat u nog even gaat zitten.
Geliefde dominee, op deze nieuwjaarsmorgen, aan het begin van het jaar 2005, wil ik net als u op oudejaarsavond hebt gedaan, een ogenblik terugkijken op het afgelopen jaar. Gisteravond heeft u het al gezegd. We hebben niet te beroemen vanwege wijsheid, sterkte of rijkdom, maar opdat wij kennen de Heere die weldadigheid, recht en gerechtigheid doet. Dat behoef ik niet te herhalen. We denken terug aan de prediking van het afgelopen jaar. Meerdere series heeft u gehouden. Enkele daarvan zal ik noemen. We hebben onder andere de prediking gehoord uit Johannes 2 en 3. Over de bruiloft te Kana, de tempelreiniging en het onderwijs van Christus. Tot Nicodemus over de wedergeboorte. Waarin onder andere die diepe woorden klinken, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ook is het woord tot ons gekomen uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot 20, dat hij gezien is van velen. En ten laatste, zo zegt Paulus, is hij ook van mij gezien als van een ontijdig geborene. Na de vakantie is ons verkondigd het woord uit Psalm 45 over het profetisch bruiloftslied. Delen die wij hoorden zijn, ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen, eens vaardig een schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, en dan uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden, en ook in gestikte klederen zal zij, de bruid, tot de koning geleid worden. Verder hebben wij gehoord uit de handelingen der apostelen, de hoofdstukken 12 en 13, als vervolg op de prekenserie van Petrus en Cornelius. Ook het onderwijs uit het leerboek van de kerk, de catechismus, is ons voorgehouden. In het bijzonder wil ik nog aanhalen het onderwijs uit zondag 23. 6 keer heeft u stilgestaan bij de vragen, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Samengevat zijn ons voorgehouden onder andere de oproep tot bekering, de werking van het ware zaligmakende geloof, de eenzijdige liefde Gods en de schriftuurlijke gangen die de Heere met zijn volk gaat. Scherpe tonen en liefelijke tonen, woorden tot vernedering en woorden tot vertroosting, woorden van aanklacht en woorden tot bemoediging, woorden van de schrift. En u begeert niet anders te doen. Is het ons duidelijk geworden dat u namens uw zender niet onze ondergang zoekt, maar dat u ons behoud op het oog hebt? Opnieuw heeft u een jaar onder onze gemeente mogen arbeiden, als verkondiger van deze zeer blijde boodschap, op de wijze die u eigen is, inmiddels al bijna 6 jaar. Rond de 500 keer heeft u hier het woord gebracht. En de vraag aan u en ons is, wat is de vrucht op uw arbeid? Het stemt ons als kerkenraad tot grote vreugde en dankbaarheid dat wij als gemeente hier onder het woord mogen verkeren. En dat het toch ondanks al onze tekorten zegen mag zijn. Naast de prediking is er in het afgelopen jaar veel gebeurd. Blijde momenten en droevige momenten. De catechese voor jongeren en voor ouderen is gehouden. De bezoeken, de gesprekken, de vergaderingen en niet onopgemerkt het werk voor de generale synode van onze christelijke gereformeerde kerk. De Heere heeft u hiervoor kracht en sterkte gegeven. Er mag een band zijn met de gemeente. De Heere binden ons ook in het nieuwe jaar aan elkaar, maar bovenal aan de troon van Gods genade. Dat de woorden van 2 Korinthe 5 vers 8 zullen gelden. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn. Dominee, we bidden of de Heere u en uw vrouw, uw kinderen en kleinkinderen in het nieuwe jaar zijn onmisbare zegen wil schenken. Er mag verwachting zijn, want er staat geschreven, doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze. En vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. 2 Korinthe 9 vers 10. De Heere schenke in diepe afhankelijkheid zijn zegen over alles wat nodig is naar ziel en lichaam, opdat de verkondiging van zijn woord in prediking en pastoraat voortgaan zal. Gemeente, laten we ten slotte onze predikant de gunst en bescherming van de Heere toezingen uit Psalm 91, de versen 1 en 7. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot, voor hen die op hem bouwen, mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. En dewijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen. Heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. Opdat hij mijn naam erkent, zal hem mijn gunst verzellen. Ik zal hem redden uit de lent en op een hoogte stellen. We noemen u Psalm 91 vers 1 en 7 en zingen dit staande.
Thank you.
Broeder Naak geboren en in u, de broeders van de kerkenraad, hartelijk dank voor de treffende en hartelijke, de zeker gemeende woorden die u sprak. De typering van de prediking van dit afgelopen jaar, waarin ik me zeer goed herkende. En uw verzoek en ook het ingewilligde verzoek om mij toe te zingen met de woorden van Psalm 91. Geliefde gemeente, ik wens het u toe. Dat het uw deel, dat het jullie deel, dat het mijn deel zal zijn, waarover u zong, het heilrijk lot. Dat is het wat God schenken gaat aan degenen in wie dat heil niet te vinden is van nature, maar aan wie hij het geeft uit louter genade, om Christus wil. De Heere geven dat een nieuw jaar beginnen mogen, dat hij met ons optrekken zal en dat hij in alle dingen met ons zijn zal, terwille van hem, wiens naam is God met ons, Emmanuel, de Heere geve het. Het zij zo.